superleuk dat we hier nu zitten. Op bezoek bij Jackie van der Goor.
Ja, ziet er heel gezellig uit ook zo.
Ja, nou en ook heel fijn dat we hier zijn. En wij doen natuurlijk de podcast met allerlei mensen die ons inspireren. Jackie, die sprong daar absoluut uit. Ik weet nog dat jouw onderzoek mij opviel. Dat jij zo met zingeving bezig bent vanuit de wetenschap en die vertaalslag maakt naar de praktijk. Dat sprak mij enorm aan. Ik heb je toen ook op een congres ontmoet. Je hebt een stuk workshop met mij gedaan, waarin ik met een buurvrouw die ik totaal niet kende herinneringen ben gaan delen. Waardoor wij op een heel andere manier met elkaar in verbinding kwamen dan we daarvoor zaten. Nou, in elk geval past het heel erg bij waar wij mee bezig zijn. Ik zou het super leuk vinden om jou een aantal vragen te stellen.
Ja, nou, leuk.
Ja, zou jij jezelf voor willen stellen?
Ja, Jackie van Goor. Ik woon in Eindhoven. Ik ben van huis uit ingenieur. Dat is een heel andere achtergrond, maar al ruim 20 jaar geleden geswitcht naar het vak van organisatiecoaching, leiderschapscoaching. Dus veel met mensen in organisaties werk ik. En daar is zingeving eigenlijk altijd een heel wezenlijk thema in geweest. Zingeving is voor mij ook een persoonlijk thema. Als ik terugkijk, denk ik dat ik daar als kind al mee bezig was met vragen over van ja, wat doe ik hier eigenlijk en waar gaat het leven over? Zeker later in mijn leven ook. Ik merk dat ik heb geleerd om heel hard te werken en heel hard te presteren. Maar dat ik in mijn eigen leven ook af en toe het idee had van ja, mijn leven rent voor me uit en ik ren erachteraan. Dus ja, en dan kwam ik af en toe ook wel in leegtes terecht. Zo van ja, waar doe ik dit eigenlijk voor en waar gaat dit over? En ik herken dat ook op mijn werk, dus los van het persoonlijke, herken ik het ook op het werk. Omdat ik zie dat mensen ook in hun werk vaak de zin, het contact verliezen met de zin en betekenis van hun werk. Ja, dus ook het idee van, joh, ik zit hier wel allerlei dingen te doen, maar waar draag ik eigenlijk aan bij? En wat geeft nou eigenlijk echt voldoening? Dus dat is waar ik me mee bezig hou. En in februari van dit jaar gepromoveerd op een onderzoek naar zingeving. Ik was daar altijd al mee bezig en ik denk een kleine 10 jaar geleden dat ik op tv, toeval of niet, een film zag. De film Afterlife van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda. En die draait om de vraag, stel dat er een hiernamaals is en daar wordt je hele leven gewist, alle herinneringen, op één na. Welke herinnering zou jij dan kiezen? En die film, daarin zie je mensen die in dat proces van kiezen, van goh, welke wil ik meenemen. Maar ik weet nog dat ik die film keek en dat ik onmiddellijk, ja, ik raakte gewoon ter plekke gewoon verliefd op die vraag. Ik had onmiddellijk zoiets, omdat ik ook werk met mensen en ook bij mezelf bezig ben van goh, wie ben ik eigenlijk, wat doet er toe? En dat ik onmiddellijk, ja, dacht van ja, dit is de vraag der vragen. En want als je toch je hele leven ziet als een aaneenschakeling van ja, miljarden filmfragmenten, hè, zo zou je er naar kunnen kijken, dan moet dat ene kleine fragmentje wat je kiest, moet heel veelzeggend zijn. Dus daar is mijn onderzoek gestart. En ik ben die vraag gaan stellen aan mensen in mijn eigen omgeving, in mijn werk, in trajecten bij klanten. En daar is een promotieonderzoek uitgerold, waarin ik aan de hand van honderden herinneringen van mensen onderzoek ben gaan doen naar wat zin in het leven eigenlijk is.
Mooi. Ik ben vooral heel nieuwsgierig. Wat kwam er dan uit dat onderzoek?
Ja, wat kwam er uit dat onderzoek? Een heleboel. Het is, in die zin is het mooiste wat ik in mijn leven gedaan heb. Alleen al het mogen luisteren naar dat soort verhalen van mensen, ja, dat raakt me iedere keer weer diep. Ook dat mensen dat willen delen, want het is heel, je komt heel dichtbij. Het is heel kwetsbaar. Het is ook heel puur. Het zijn soms ook hele heftige momenten. Dus alleen al dat vervult mij met dankbaarheid. Ik denk, jeetje, dat ik dat mag doen en mag horen, dat is heel verrijkend geweest. En wat komt eruit? Ja, enerzijds, als je kijkt naar de momenten zelf en waar ze over gaan, ja, dan valt op, het gaat nooit over geld, of status, of spullen, of een dure auto. Het gaat nooit over macht of succes. Het gaat zelden over werk. Het zijn hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Ook heel veel mensen kiezen verhalen rondom, herinneringen rondom overlijden, verlies en crisis. En het zijn niet alleen leuke highlights die je ook op Facebook zou zetten, maar het zijn ook hele doodgewone alledaagse ervaringen, zoals over het strand wandelen of poffertjes bakken op de woensdagmiddag voor de kinderen. Als je het hebt over wat komt eruit, ja, zie je eigenlijk dat allerlei verschillende ervaringen betekenisvol kunnen zijn. Vond ik zelf ook een heel geruststellende gedachte, moet ik zeggen. Dus we hoeven het niet te zoeken in extreme of in pieken, maar het zit gewoon ingebed in het alledaagse leven. Ja, dat is een van de dingen die eruit kwam. Als je op een andere manier naar die verhalen kijkt, want ze verschillen dus enorm, zie je dat het eigenlijk op een diepere laag allemaal gaat over ontmoeting en verbinding. Heel veel herinneringen gaan over verbinding met andere mensen. Vaak zijn dat familieleden of dierbaren, maar soms ook wildvreemden. Het gaat ook over verbinding met de natuur en kunst soms, over verbinding met muziek. En vaak ook via de natuur over verbinding met iets veel groters. Ik heb ook met religieuze mensen gewerkt, die noemen dat God. Die zeggen, ik bind me met iets goddelijks. Waar ook andere mensen vaak dezelfde ervaring hebben, die ook zeggen, ja, ik heb daar geen woorden voor. Maar ik voel me gewoon verbonden met iets wat veel groter is dan ik ben en wat mijzelf overstijgt. Dus die verbondenheid en die ontmoeting is eigenlijk de rode draad dwars door al die verhalen heen. Dus als je in essentie dat dwars door de rijkdom van al die verhalen heen, is dat waar het op neerkomt.
Mag ik dan nog één vraag over stellen? Want ik ben ook wel benieuwd naar jouw herinnering.
Ja, dat is een herinnering aan, volgens mij was het 1995. Ik was net afgestudeerd en ik had mijn eerste baan. Een beetje een fase in je leven dat je het idee hebt van nou, de hele wereld ligt open. Ongekende mogelijkheden, perspectieven. En ik had mijn eerste baan, superleuk. Ik had daar een collega leren kennen, was ik goed bevriend mee geraakt. En wij waren samen op reis gegaan naar India. En de herinnering speelt zich af op het vliegveld van Bombay in India. Dat vliegveld ligt midden in een grote sloppenwijk. En we zaten te wachten in een bus op dat vliegveld. En er waren een paar kinderen uit die sloppenwijk. Drie kinderen, kleine kinderen. Die hadden ons zien instappen. We waren de enige westerlingen. En die waren naar mijn raampje, het raampje gelopen buiten waar ik zat. Het raampje stond open. En die staken hun handjes omhoog en die begonnen te bedelen. Nou, ze maakten ook geluid bij, dat klonk een beetje, een beetje klagerig zo. En ik kon dat natuurlijk niet verstaan, want ik spreek hun taal niet. Maar het klonk een beetje miauwerig. En eigenlijk voordat ik er erg in had, hing ik mijn hoofd uit het raam en ging ik miauwen naar hun. Dus ik hing mijn hoofd uit het raam en ik zei, miauw, miauw. En zij antwoordden mij met gemiauw. Dus er ontstond van binnen en buiten die bus een hele gemiauwde conversatie tussen ons. We gingen er helemaal in op. We gingen van miauwen gingen we over in blaffen. Dus allerlei honden en apen en koeien en kippen. En we kwamen eigenlijk in een soort parallele wereld terecht. Waarin alles weg was. Ik geloof dat ik ze ook nog wat gegeven heb. Maar uiteindelijk stapte de buschauffeur in. Dat is een oude dieselbus. En dus die bus die start zo langzaam op. En die bus rijdt weg. En die kinderen rennen achter die bus aan en die roepen me na. Mama, mama. En dat, ik krijg weer, hoe lang is dit geleden? Ik krijg daar weer kippenvel van dat moment. En die, wat daar gebeurde in dat contact, dat raakt me nog steeds diep. Dit moment is toch voor mij zo magisch. Ja, dat neem ik mee.
Ja. Mooi, ik zie het ook aan
je. Ja, ja, ja. Ja.
En kun je vertellen wat daar gebeurde met jou?
En wat daar gebeurt, wat het voor mij is de enorme verbinding die ik voel met die kinderen. Dwars door verschillen heen. Het was echt een soort eenwording. Wat voor mij ook in hun woorden mama werd bevestigd. Weet je, ik was niet de enige, maar dat zit. Dat is dan de enige taal die we wel deelden. En eigenlijk de afgelopen jaren door ook dat onderzoek te doen, door daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen, zijn iedere keer weer diepere lagen in dat moment zichtbaar geworden. Er zit ook iets van spelen in. Ik heb iets met speelsheid. Ik speel al 25 jaar improvisatietoneel. Dat deed ik toen overigens nog niet. Maar dat zit wel in mij. Ik heb ook een aantal boekjes geschreven over speelsheid op het werk. Dus de speelsheid is voor mij ook een ingang blijkbaar om connectie te maken. En wat ik later ben gaan zien, ook door het onderzoek, is dat het ook gaat over het overbruggen van verschil. Want er zit heel veel verschil in dat moment. Weet je, ik ben een rijke westerse toerist en zij zijn arme sloebers, zo zou je het kunnen zeggen. Ik ben volwassen, zij zijn kind. Ik zit in de bus, ze zitten er buiten. Dus het gaat ook over het overbruggen van verschil en het voorbij grenzen, de ander echt zien en ontmoeten. En dat is wel de kern waarvan ik ook door mijn onderzoek ben gaan zien. Ja, dat is eigenlijk waar het mij in essentie omgaat. De ander echt te zien in wie die is en daar ook in die ontmoeting ook zelf gezien te worden.
Mooi verhaal.
Zeker. Goed dat je het vroeg.
Ja.
Want ik had het verhaal al gelezen natuurlijk,
ja.
Dus ik zit er anders in.
Ja.
Want ik heb namelijk een heel mooi boek van jou voor me. En dat boek heet Je leven in één herinnering. En de ondertitel is Een verrassende zoektocht naar zin. En jouw verhaal staat als eerste herinnering in het boek. Heel leuk om te lezen. En de ondertitel, daar wil ik eigenlijk wel een vraag over stellen.
Mm-hmm.
Wat heeft de verrassende zoektocht naar zin jou opgeleverd?
Ja, man, dat is zoveel. Het is zo'n rijke reis geweest. Misschien wel in de basis dat in het delen van die verhalen... Want enerzijds het mooie is dat in die herinnering... Zo ben ik ooit begonnen. Ik dacht, die ene herinnering die je kiest... die moet heel veel zeggen over wie jij bent in jouw unieke wezen. Maar ik raakte ook al gelijk geraakt door wat er gebeurt... als mensen die verhalen delen. Want daar ontstaat een verbinding op een laag... die voorbij het hier en nu gaat, lijkt wel. Dus dat stuk van dat als je... Dat als mensen zijn we allemaal verschillend en we leven allemaal verschillende levens en we hebben allemaal verschillende kwaliteiten en talenten. Maar op een diepere laag, de laag van mens zijn, zijn we allemaal hetzelfde. En dat gebeurt ook als je dit soort verhalen met mensen deelt, dit soort herinneringen. Dan gebeurt dat keer op keer. Dat mensen zeggen, ja, ik zie de ander. Ik voel een enorme verbondenheid met die ander. Maar ook, ik voel eigenlijk een verbondenheid die het hier en nu overstijgt. En die gaat over een verbondenheid op wat het betekent om mens te zijn. Mijn verhaal is niet alleen van mij, maar dat is eigenlijk een universeel verhaal. En weet je, het uitzicht op een specifieke manier. Ik zat in die bus in India. Maar de waarden die daaronder liggen... die zijn universeel. Hè? En de kracht van ontmoeting, speelsheid, maar ook vrijheid, eenvoud. Dat soort waarden, die komen heel veel in dit soort herinneringen voor. Ja, die zijn van ons allemaal. En door verhalen te delen, raak je daarop verbonden. Dus als je kijkt wat het mij heeft opgeleverd, is ook een soort verbondenheid, ja, met het grotere verhaal waar wij allemaal deel van uitmaken. Dus van ja, dit hoort ook bij mens zijn. Dus in die zin, ja, dat klinkt misschien vaag, maar het heeft me meer mens gemaakt. En het heeft me ook, en dat vond ik het meest praktische, daar moet je dan een heel wetenschappelijk onderzoek voor doen, dat je zin ervaart in de ontmoeting. En dat is iets waar ik elk moment voor kan kiezen. Hoe druk ik het ook heb en hoe hard ik ook ren. Je kunt elk moment van de dag kiezen voor de authentieke ontmoeting. Als ik een brood ga kopen bij de Albert Heijn... dan kan ik dat snel doen bij de snelkenkassen of bij de cashière. Maar ik kan elk moment even kiezen om de persoon die daar zit aan te kijken... en misschien even een grapje te maken of iets te vragen. En dat hoeft maar een halve minuut te kosten. Maar je kunt de ontmoeting elk moment aangaan. En ook als ik buiten loop, alleen nog het met aandacht buiten zijn... en kijken naar, nou ja, naar de straat, ook dat is een ontmoeting... Daar kun je elk moment voor kiezen. En dat vind ik ook wel waardevol in de vaart van het leven waar we in zitten. En de waan van de dag. En ik begin soms ook mijn dag met een to-do-list waar 20 dingen op staan. Dat het me helpt om, als ik daarin zit, te kunnen schakelen. Oh nee, wacht even. Waar gaat het echt om? Het gaat om ontmoeten. En dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Maar daarin ervaar je wat ertoe doet. En wat echt de moeite waard is.
Mooi, hè?
Ja, heel mooi. Wat een prachtige uitkomst van... Ja, van zo'n onderzoek eigenlijk. Hè?
Dat... Ja, zo simpel ook, hè?
Ja, dat is zo fijn.
Ja, ja, hè?
Ja. Dat het voor iedereen ook haalbaar is. Hè? Dat als je je daar bewust van bent, dat iedereen daarvoor kan kiezen.
Ja, en het is ook... Ja, tegelijkertijd vind ik het ook een... Weet je, dus het mooie is, je kunt het doen in het kleine. Tegelijkertijd vind ik, komt er voor mij ook een appel op het grote. Omdat ik zie dat we wel in een samenleving leven... waarin die ontmoeting eigenlijk amper meer op een goede manier kan plaatsvinden. He, ook, nou, zeker in de zorg, maar ook in andere sectoren. Het moet allemaal snel, efficiënt. Dingen moeten allemaal geregistreerd. Ja. En, dus waar is de ontmoeting gebleven? Ja. Dus voor mij, en dat was ook... Aan het eind van dat onderzoek merk ik van ja, het is ook een soort appel wat het op me doet. Van hé, maar hoe kunnen we die kwaliteit weer terugbrengen in het menselijk contact en in de samenleving ook? Dus daar voel ik ook wel een hele grootse taak in eigenlijk. Ja. Om dat weer te herstellen.
Ja. Gaat het dan om de ontmoeting met de ander of gaat het ook over de ontmoeting met jezelf?
In die ontmoeting met de ander ontmoet je ook jezelf. Ja. En ik ben in mijn onderzoek heel erg geraakt door het gedachtegoed van Martin Buber. Dat is een Joods godsdienstfilosoof, maar kwam ook bij toeval op mijn pad. Die ook zegt, echt leven is ontmoeten, is het vermogen om in verbinding te zijn. En in die ontmoeting zie je de ander, maar word je ook zelf gezien. He, dus we hebben de ander nodig om te zien wie wij werkelijk zijn. En ook dat zie ik in mijn herinnering, die ik net gedeeld heb. Dat in die ontmoeting met die kinderen zie ik, voel ik en ervaar ik wie ik ben. Hè? Mijn speelsheid, daar ben ik mezelf. Ik kan wel nadenken of weet ik veel wat. Maar ik ervaar niet wie ik ben in mezelf, maar in mijn interactie met mijn omgeving. Ja,
eigenlijk hoe de ander op jou reageert. Krijg je een soort van spiegel.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus die ontmoeting is voedend... Ja. De authentieke ontmoeting in ieder geval is voedend voor beide partijen.
Want... Ook als je het omdraait. Als je zelf gesloten en en niet open staat en je bent in jezelf gekeerd, dan lijkt het ook dat de ander dat ook is. Maar dat doe je doordat je het zelf doet.
Ja.
Dan krijg je ook datgene weer terug.
Ja.
En dan bevestigt het eigenlijk het negatieve.
Zo ja.
Ja, dat klopt. Merk je ook. Als je lekker in je vel zit, heb je veel makkelijker contact.
Ja.
En sta je open voor een ontmoeting.
Ja.
En andersom ook. Omgekeerd ook.
Ja.
Ja.
Ja, en dat basisprincipe, ja, weet je, en het is eigenlijk te simpel voor woorden, denk ik dan. Maar het, blijkbaar is het toch in zijn eenvoud gewoon iets heel ingewikkelds. In ieder geval in de wereld die we met elkaar gecreëerd hebben. Ja. Ik denk van, hé, waar
elke minuut telt.
Ja, en ja, en dat, en ik, het is ook heel voelbaar. Dat vind ik ook wel mooi, dat zeker vanuit de psychologie en vanuit de Amerikaanse psychologie wordt er, als je het over zingeving hebt, want daar heb ik mijn onderzoek in gedaan. Er zitten ook hele rationele componenten in. Van je moet een coherent levensverhaal hebben en een doel. En ik van, oh jee, dan moet ik een levensdoel. En lijstjes met waarden. En weet je, dan wordt het heel cognitief en heel cerebraal. Terwijl ook vanuit andere stromingen er veel meer wordt gezegd, ja, zin is een belichaamde ervaring. Dat is iets wat je voelt. Dat zit niet in je hoofd. En ik denk, hè, dat is ook wat er gebeurt op het moment dat je dit soort herinneringen deelt. En, ik bedoel, jij zegt, je ziet het bij mij, dat het me raakt. Maar ik zie het ook bij jullie. Ja. Dat jullie voelen ook de waarde van dat verhaal wat ik vertel. Ja. En dus de belichaming daarvan. En dat, voor mij is dat ook een signaal in mijn dagelijks leven. Als ik merk van, oh ja, ik zit weer te veel in mijn hoofd. Of ik ben gaan rennen, dan zit mijn energie ook heel hoog. En ik denk, oh ja, wacht even. Ik zakken en de ontmoeting aangaan. En dat kan heel simpel. Weet je, dit is ook even een andere knop omzetten. En we kunnen dat allemaal. Het is zelfs heel eenvoudig. Alleen, we gebruiken die niet zo vaak. En nou ja, dat stuk van, oké, hoe stel ik de knop niet meer af op de efficiënte to-do-lijstmodus, maar op de ontmoetingsstand. Ja, dat is gewoon een knop. Die hebben we allemaal. En daar kan je naartoe. En daarin, ja, zit de verrijking. En dan kan elk moment, hè, dat laat de rijkdom van de herinneringen ook zien die ik heb verzameld. Want het gaat van het sterfbed, het sterven van een kind, tot het bakken van poffertjes, tot een zonsondergang, noem het maar, in alle schakeringen. Dan kun je ook zin in ieder moment en in iedere ontmoeting ervaren.
Heel mooi.
Ja.
Ja, het doet er echt toe. Ja. En jij noemde net het woord simpel, maar wat bij mij opkomt is heel erg de kracht van de eenvoud.
Ja,
het is niet, eigenlijk het afpellen tot iets eenvoudigs is, is misschien wel helemaal niet zo eenvoudig.
Ja, zeg dat maar. Is iets paradoxaal.
Ja, precies. Ja. Ja, heel mooi.
Het is niet simpel om het simpel te maken.
Nou, we stellen ook altijd een tweede vraag.
Mm-hmm.
Is er iets wat jou het meest is bijgebleven?
Ja, er is heel veel bijgebleven. Het mooie van het werken met verhalen is, je onthoudt die verhalen ook. Maar er is er wel één die mij het meest bijgebleven is. En dat was aan deze tafel. Dat was een herinnering van een man. Hij was nu achter in de 50. Maar hij koos de herinnering aan het sterven van zijn dochtertje van toen 4,5 maand oud. Dat was inmiddels, toen we dat gesprek hadden, ik denk 25, 30 jaar geleden. En hij beschrijft heel beeldend en invoelbaar hoe hij dat kind vasthoudt en hoe hij het leven uit haar voelt gaan. En ze was heel plotseling ziek geworden, 's ochtends. En nou, ploef, in één keer ging zij sterven, dat wist hij ook. Maar dat, ja, zelf als moeder, maar ik krijg er weer kippenvel als ik eraan denk. Hij beschrijft het ook heel fysiek, waardoor ik dat ook ging voelen. Hè, dat hij dus letterlijk beschrijft van, ja, het leven, hij voelde hoe het leven eruit ging en hoe afschuwelijk dat was. Hij zei letterlijk, op een gegeven moment voelde het alsof je een zak aardappels vast hebt. Daar zit ook geen leven in. En die intensiteit, hij herbeleefde dat terwijl hij hier aan tafel zat. Dus het was enorm intens en zo rijk. En dat is het mooie ook van dat verhaal. Maar ook dat hij zei dat door te voelen, want hij voelde letterlijk de dood, weet je. Hij voelde letterlijk wat dood is. En hij zei ook dat door te voelen wat dood is, voel ik ook wat leven is. Weet je, wij leven alle drie, maar omdat we dat de hele tijd doen, ben je daar niet meer zo mee bezig. Voor hem was dat zo'n zuiverende ervaring, dat hij heel puur merkte van, ja, dit is dus wat leven is. En dat daarin ook dingen wegvallen die er niet toe doen. En ja, ik word er weer stil van terwijl ik het vertel. Dan denk ik van, ja, poef. In het begin durfde ik zelfs die herinneringen niet op te nemen. Ja. Want in het begin heb ik ze gewoon aangehoord. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil ze hebben. Ja. Maar mag ik dat wel hebben? En nou ja, op een gegeven moment ben ik daar ook vrijer in geraakt en heb ik een goede vorm gevonden. Maar ook, mag dit verhaal de wereld in, weet je? En dat deze man zelf, Jeroen, hij wilde ook per se met naam en toenaam, ook Isha heet zijn dochter, hij wilde per se, ja, dat het raakt weer, ja, dat kind genoemd werd, weet je, om dit verhaal ook door te geven.
Ja.
Ja, en dat hij zegt, het is een levensverrijkende ervaring die je niemand toewenst. En die paradox die daarin zit, dat is zo geweldig. Van alle verhalen die ik heb verzameld, ja, is dit de meest heftige. Maar zelfs zo'n moment, of misschien juist zo'n moment, kan ook het leven enorm verrijken. En dat is, ja, dat is waar we voor zijn, denk ik, met elkaar. Om dat te gaan zien. En om niet alleen maar naar geluk en oppervlakkigheid van lekker eten en nieuwe kleren en het materiële. En dit is niet een gelukkig moment. Maar om de waarde te zien en niet te onderschatten en ook niet te doen. Hè, we hebben natuurlijk toch in onze samenleving heel erg zoiets dat lijden en pijn, dat willen we liever niet. En dat moet weg. Of daar kun je pilletjes voor slikken. Of daar moeten we vanaf. Maar dat dit verhaal bij uitstek laat zien wat ook de verrijkende kwaliteit is van zo'n ervaring. En dat dit dus in al zijn heftigheid en pijn, en dat beschrijft Jeroen ook in, het is niet een happy clappy verhaal, maar het is een moeilijke reis geweest, ook voor hem. Maar dat we onszelf enorm tekort doen door de lessen die in dit soort ervaringen zitten niet te leven. Daar hebben denk ik een taak en jullie ook vanuit positieve gezondheid om te laten zien dat dit soort ervaringen, hoe paradoxaal het ook klinkt, maar dat positieve ervaringen zijn.
Maar dat je dat onderzocht hebt en dat eruit komt, dat vind ik echt een, het raakt me echt, merk ik.
Ja, het raakt mij nog steeds. Het is zo, en dat is ook de kracht van het verhaal. Nou, ik denk ook zeker, als ik kijk naar jullie doelgroep, ook voor professionals, dat het werken met verhalen zoveel verrijking kan brengen.
Ja. Ja, niet als feiten, maar als verhalen, om het te kunnen voelen. En daardoor raakt het iets anders.
Ja, ja. Want hij herbeleeft dat vaker. Hè? Vaak als hij daaraan denkt, dan herbeleeft hij die emotie. Hij zegt, het is afschuwelijk. Maar als je het niet toelaat, ga je dood, zegt hij letterlijk. Ja. Dus door het toe te laten en er doorheen te gaan, ontstaat die ontmoeting. In hoeverre we daar ook van alles van vinden of het idee hebben, ik moet iets anders, hoe afschuwelijk, hoeveel oordelen je daar zelf over hebt of de ander daarover heeft. Maar het is in het aangaan van de ontmoeting, wat je ook ontmoet, dat je die waarde gaat ervaren.
Mooi.
Ja.
Ja. Ja.
Jackie, wat zou jij de deelnemers aan onze leeromgeving willen meegeven?
Ja, ik denk toch ook hetgene wat het mij het meest heeft opgeleverd, namelijk om elk moment van de dag te kiezen voor de ontmoeting. En ik merk zelf ook hoe snel dat buiten beeld raakt. Maar in ieder contact kun je daarvoor kiezen. En ik had op een gegeven moment ook met mensen gewerkt van de GGZ in mijn onderzoek. Die ook zei van, ja, als ik met cliënten in contact ga, dan vullen we een zelfredzaamheidsmatrix in. En ze krijgen bij het eerste contact hebben we een vragenlijst over, gebruikt u drugs, alcohol, medicijnen? Bent u wel eens opgenomen geweest? De vraag is, ontmoet je de ander daarin? En doe je recht aan wie die ander is? En nou ja, het roept ook de vraag op, wat is eigenlijk een zinvol leven? Ik kies voor de ontmoeting. En daarin zijn verhalen dus hele mooie ingangen. Laat iemand eens een verhaal vertellen. Ik vraag mensen dan om één herinnering uit hun leven te kiezen. Soms is dat heel groot. En dan vraag ik van, goh, kies eens één ervaring van de afgelopen week die je mee zou willen nemen. En ga daar eens echt naar luisteren. Weet je wel? Ga daar eens echt, wees eens stil, want daar gaat het ook om. Het is ook de kracht van stilte. Niks hoeven en niks moeten is voor mensen die in een hulpverlenende rol ook vaak moeilijk. Maar alleen al laat het verhaal er zijn. En ga uit van de kwaliteit die in het verhaal verscholen zit en dat hij zichzelf al voordoet. Dus ja, dat is voor mij het meest wezenlijk. Het echt zien van de ander en ook zelf gezien worden, dat is wat er in die ontmoeting gebeurt. En ik denk dat dat veel meer mag en kan. En dat dat heel verrijkend en bevorderend is voor iedereen als je het hebt over gezondheid.
Dankjewel voor deze hele mooie ontmoeting.